Gemeente, voor u zal vanavond allereerst worden voorgelezen uit het eerste Bijbelboek Genesis, het 35e hoofdstuk, daarvan de eerste 15 versen.
Daarna zeide God tot Jacob: maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar voor dien God, die u verscheen, toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel, en ik zal daar een altaar maken voor dien God, die mij antwoordde ten dagen mijner benauwdheid, en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die in hun hand waren, en de oorsiersels die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen, en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Luz, het welk is in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde al daar een altaar, en hij noemde die plaats El Bethel, want God was hem al daar geopenbaard geweest, als hij voor zijn broeders aangezicht vluchtte. En Deborah, de voedster van Rebekka, stierf, en zij werd begraven onderaan Bethel, onder dien eik, welks naam hij noemde Alon Bahut. En God verscheen Jacob wederom, als hij van Paddan Aram gekomen was, en hij zegende hem. En God zeide tot hem: uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Voort zeide God tot hem: ik ben God, de Almachtige, zijt vruchtbaar en vermenigvuldig. Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lenderen voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven, en uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in de plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had, een stenen opgericht teken. En hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde naam dier plaats, alwaar God met hem gesproken had, Bethel.
Gemeente, ik hoop u vanavond het woord van God te bedienen, en wel uit uw voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 35, de eerste drie versen. Daarna zeide God tot Jacob: maak u op, trek naar Bethel en woon al daar, en maak daar een altaar, dien God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. En wat we zo even hierop volgend uit de versen 2 en 3 met elkaar gelezen hebben. Ik had u, voor zover aanwezig in de middagdienst, er al op voorbereid dat wij het vanavond, op deze dankdagavond, zouden concentreren op de belofte die schuld maakt. En die een zekere schuld ook nalaat in ons leven. We kennen allemaal de gangbare uitdrukking in onze Nederlandse taal. Ik kan het helaas niet in het Fries zeggen, anders zou ik het zeker doen. Belofte maakt schuld. Ongetwijfeld is ook dit gezegde, zoals vele Nederlandse spreekwoorden, afgeleid van onze oude Statenvertaling. Je moet er niet vreemd van staan op te kijken dat het alles te maken kan hebben met die psalm waarvan we zo even drie versen in de berijming hebben gezongen als inleiding op de prediking van vanavond. Of het Goden dank en betaalt de Allerhoogste uw gelofte. Wel, om die beloften gaat het. Wat worden ze vaak niet alleen lichtvaardig uitgesproken, maar ook onnadenkend aan elkaar gedaan. Maar wat veel erger is, ook onachtzaam tegenover de Heer. Wat liggen er geen beloften die niet zijn ingelost. Het zij bij ingrijpende gebeurtenissen ons leven of op verblijdende momenten. En daarom willen we ook eindigen met de woorden van Psalm 103 vers 1. Maar al te weinig staan we erbij stil dat als we zo omgaan met onze woorden, waar we allemaal rekenschap eenmaal voor zullen moeten afleggen, dan komt de Heer daar toch vroeg op, laat op terug. Als in het leven van Jacob. Hij had ook verzuimd de een en andermaal gegeven belofte aan de Heer niet na te komen. En daarom staan we een ogenblik vanavond stil bij dat veelbewogen leven dat in grote delen ons allen overbekend is. Juist een opmerkelijke ontdekking. Dat haast onvergelijkbaar juist in het leven van deze Jacob de Heere meer dan eens hem heeft aangesproken op de wonderen van zijn hand, maar ook de gebeurtenissen van zijn kant. En daarom maakt Jacob altijd weer, en als het goed is dus ook vanavond op u en op mezelf, een onuitwisbare indruk. Het is een Bijbels figuur die, om zo te zeggen, blijft boeien. Een mens immers waarin de Heere zijn genade heeft willen verheerlijken. Eenzelfde mens die tegelijkertijd ons vanavond als een spiegel tot waarschuwing wordt voorgehouden. Omdat van Jacob moet worden gezegd, zelfs na ontvangen genade bleef hij tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En we hoeven daarom ook op deze dankdagavond, het zou ons niet passen, het zou ook geen houding zijn in overeenstemming met de uiting van ware dankbaarheid, ons boven Jacob te stellen. Hij was immers aartsvader en wij zijn slechts gewone mensjes. En gaan we Jacob echt goed bekijken, het is vanavond maar een willekeurige greep, zo voelt u wel aan. Maar gaan we hem echt goed bekijken, dan is het eigenlijk een beklagenswaardig mens geweest. Een mens die zo vaak in grote eenzaamheid, nou we mogen weten ook in grootste geestelijke eenzaamheid, zijn weg is moeten gaan. Eigenlijk een mens die meer beklag en bewogenheid bij ons moet oproepen dan dat er iets zou zijn wat verwondering wekt. Want dat laatste doen we zo graag. We spiegelen ons zo graag als een aan een ander van wie we menen dat zijn weg eenzijdig voorspoedig is vergaan. Zonder erbij stil te staan als in het leven van Jacobs levensboek dat er ook zwarte bladzijden in zijn geweest. Momenten die hij ook heeft moeten doormaken. En daarom, ik zou het niet vragen, maar toch kunnen we die gedachten niet onderdrukken. Wie zou met Jacob willen ruilen? Ja, ik zou wel een Bethel willen kennen, zegt u. Ik zou wel een Peniel willen meemaken. Maar u weet, de kleinste kinderen zijn inmiddels al naar bed, er zitten nog wel enkele jongeren die weten het, als twee ruilen moet er altijd, jongelui, één huilen. Dus we moeten niet te snel denken in Jacobs schoenen te willen gaan staan. En daarom proberen we, zoveel als dat mogelijk is vanavond, vanuit de schrift met Jacob een ogenblik terug te blikken. Daar roept de Heer hem immers toe op, de inzet van ons eerste vers uit ons teksthoofdstuk. Daarna zeide God tot Jacob, maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar, dien God die u verscheen. Hij moet terugdenken. Zoveel jaren geleden in zijn leven, in zijn geheugen, in zijn gedachten terug. Om vervolgens om zich heen te zien, wat is mijn huis en wie ben ik, Heere? Zijn gezinsleven te doorlichten, zijn huwelijksleven te wegen en tenslotte op te zien tot die God die voor onze tijdelijke en onze eeuwige welstand wil instaan. Dus drie korte gedachten: omzien, om ons heen zien en tenslotte op te zien tot die God, van wie we zo even hebben beleden, dat hij ons leven onderhoudt en bewaart. Waarmee ineens is dat voor Jacob een werkelijkheid geweest. Dat de Heer hem dwong om stil te staan bij dat wat God hem had gegeven. Die momenten zijn er meer dan eens geweest, ook in ons teksthoofdstuk. Als God weer, om zo te zeggen, in het leven van Jacob mag terugkeren. En als ik dat zo zeg, dan trekt u daar direct uw eigen conclusies uit. Was God dan uit het leven van Jacob geweken? Als hij hem gaat aanspreken op zijn schuldig verleden. Maar aan de ene kant zou ik die vraag kunnen zeggen, ja, de Heere was geweken, aan de andere kant ook weer niet, want hij keert namelijk terug. Maar naar de waarneming van Jacob moet de Heere wel geweken zijn. Zoals we dat vandaag de dag zeggen, de Heilige Geest kan zich ook terugtrekken. Kan ook weerhouden worden door onze zonde. Dat is nog een levende werkelijkheid voor de Nieuwtestamentische gemeente. Bedroef de Heilige Geest niet. En zeker wacht u ervoor dat hij niet wordt uitgeblust. Door onze ondankbaarheid. Door onze onverschilligheid. En wat meer aan gemeentelijke of persoonlijke zonde ons eigen is. Zodat we het kwaad niet eens meer opmerken. En daarom dat dubbelklinkende antwoord. Enerzijds was God geweken, aan de andere kant toch niet. Maar als u de hoofdstukken hiervoor leest, ik bedoel 33 en 34, ziet u toch dat de naam van de Heere, zoals die in die bekende hoofdstukken 28 tot en met 32 uitdrukkelijker is genoemd, niet meer in dien kracht, ook niet in onze vertaling, wordt genoemd als een teken, naar mijn overtuiging, dat de volle beleving van Gods aanwezigheid, ook daar in Sichem, uit de ziel van Jacob was geweken. En dat er wel eens zoveel was gepasseerd wat voor hem onvergetelijk had moeten blijven. Het was niet meer als in hoofdstuk 28... dat hij de Heer een altaar mocht bouwen en zijn belofte mocht doen. Een Bethel. Het was zeker niet meer zoals in Genesis 32, waar de Heer ook op terugkomt. Dat hij God heeft mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Maar vanaf datzelfde moment ook wel als hinkende door het leven is gegaan. De hand Gods had hem aangeraakt. Ja, het zou te ver voeren. Meerdere hoog momenten. Naast de donkere momenten in herinnering te laten roepen. Ze zijn er ontelbaar geweest. Samen met moeder vooruitgegrepen op de belofte van God. En die willen forceren. En dan de streek die hij zijn broeder Ezen had geleverd. Door list en bedrog. Waardoor de verhouding niet zo broederlijk was geworden. Integendeel, Ezo liep op zeker moment zelfs met moordplannen rond. En is het vreemd, het is niet goed te spreken, maar is het vreemd dat we bij elkaar, juist door onze levenshouding, niet slechts irritatie, maar ook zelfs, zoals het in Ezo's geval is geweest, de toren kunnen opwerken. En Jacob heeft dat wel aangevoeld. Als de confrontatie weer nabij komt. Hij zou wensen te kunnen vluchten, maar waarheen en tot wie? Wat zou de Heere immers nog met hem te doen willen hebben? Hij had immers het heft van zijn leven in eigen hand genomen. Is het niet om jezelf weg te schamen? En toch was de Heere niet van hem geweken. Die wonderlijke nacht dat hij onder een geopende hemel Gods beloften mocht ontvangen. Dat de Heere niet van zijn zijde zou wijken. En zie, ik ben met u. Genesis 28, vers 15. En ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. En dat ontlokte bij Jacob die geweldige belofte die we ook als een belijdenis mogen lezen. Dat hij al wat hij van God zal ontvangen, daar de tienden als teken van zijn persoonlijke dankbaarheid zou teruggeven. Wat bracht hij van die goed bedoelde belofte terecht? Wel, de geschiedenis laat het ons weten, weinig of niets. Maar de Heere komt erop terug. Met name in ons teksthoofdstuk, nadat er al zoveel andere roepstemmen in zijn leven hadden geklonken en er waren drama's zich hadden afgespeeld in zijn gezinsleven, denk alleen maar aan dat ernstig vergrijpen van Dina, zijn dochter, slachtoffer is geworden. De uitingen van boosheid en nijd die dat weer bij de andere broers had opgewekt, met alle gevolgen van dien. Maar ondanks al die gezinsdrama's, om het maar niet erger te maken, vragen we ons in gemoede af, wat had Jacob ervan geleerd? Stelt Jacob ons vanavond niet teleur? En wat veel erger is, stelt Jacob God niet teleur. Ik noemde dat Jacob, die ons als een spiegel wordt voorgehouden tot een waarschuwend voorbeeld. Onwillekeurig denken we toch ook zeker op deze dankdagavond. Het is vanavond toch weer wat anders als vanmiddag, niet waar? Dat is iets wat we niet kunnen maken, dat moet God geven, maar ook door allerlei uiterlijke omstandigheden kan het anders zijn. Anders in de kerk. Gelukkig met meerderen in de kerk. En we blikken terug, en ieder voor zich. Weten we ons aangesproken als het gaat om dat heikele punt van belofte maakt schuld? Zijn de beloften waaraan u vanavond eerst herinnerd wordt door het woord, niet door een mensenkind, een dominee, van buitenaf, maar door het woord. Die belofte die de Heere deed toen u de uitslag ontving van de dokter, of misschien wel de specialist, mevrouw, meneer, er is weinig of niets meer aan te doen. Ik weet het niet. Soms lopen mensen met een doodsvonnis in de hand. Als de artsen hebben gezegd, geen hoop meer, heb u dan een levende hoop op die medicijnmeester naar wie we vanmiddag mochten zien en luisteren? Of was het toch een sprankje hoop, een ernstige operatieve ingreep? En onderweg naar de operatiekamer deed u de Heere een belofte, als hij u zou sparen en bewaren, uit de narcose zou doen ontwaken, dan zou u, en ieder voor zich, zei ik, ik kan dat voor u niet invullen, maar u beloofde de Heere beterschap, geestelijke beterschap. Ik zal het van u af aan anders gaan doen. Heere, als ik als uit de doden weer het leven terug mag ontvangen door uw goedheid. Er zijn wat wensen met het gehalte van een belofte. U weet waarmee de weg naar de hel is geplaveid. En we nemen ons wat voor, meer kerkelijke trouw, meer kerkelijke betrokkenheid, meer gemeenschap met elkaar in de onderlinge samenkomsten, ze niet nodeloos te verzuimen. En niet gehinderd door een wat slordig kerkelijk leven van het verleden, nu meer orde daarin aan te brengen. U belooft uzelf en uw huisgenoten, we zullen toch de touwtjes wat strakker aan moeten gaan trekken. Maar de ziekte is geweken. En de zon is in onze levenshemel gaan schijnen. Het dreigend onweer is geweken. En we vragen ons nogmaals voor de derde keer in gemoede, ieder voor zich, het ons af, wat heb ik waargemaakt van die woorden die ik waarlijk heb gemeend, maar tot mijn schrik nu tot ontdekking moet komen met de operatie en met de tranen op die bewogen momenten die inmiddels zijn opgedroogd, zijn ook de woorden geweken. En als ons leven niet zo schokkend verliep, want voor iedereen was er geen ziekte en voor iedereen was er geen dreigend levensgevaar, of we nu moeilijk of wat gemakkelijker de laatste periode van werken tussen maart en november zijn doorgekomen, in algemene zin zijn er toch in ieder mensenleven beloften. Als we belijdenis deden, ons jawoord gaven aan de Heer en zijn dienst, ach, Dat vraagt een heel aparte preek. Maar jullie weten het, als je op jonge leeftijd belijdenis mocht doen, hoe je deed. En dat je op datzelfde moment, het zij hier in Damwoude of elders, maar als voor Gods aangezicht in zijn gemeente trouw beloofde, een wandel naar Gods heilige geboden. En indien ge u daarin zou ontgaan, u ook de kerkelijke tucht voor lief zou nemen. Niet als een straf, zoals we dat zo even zongen uit de laatste verzen van Psalm 50. Maar als een middel van Gods goede hand om u terug te trekken door zijn strenge tucht. Beloften bij de doopvond. Beloften bij de aanvaarding, broeders, van ons ambt. En wat dacht u als u het ambt van alle gelovigen mag dragen? En zegt u, ik weet me nog niet aangesproken, die mensen heb je altijd. Je kan tot het uiterste gaan om dicht bij de mensen te komen en dan blijkt weer de onmacht van elke prediker. De Heere moet het doen, maar dan niet in de leidelijke zin, de Heere moet het ook doen. Als we als Jacob de Heere mogen aankleven, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Als je nu, of als u nu moet zeggen, nu weet ik me nog niet aangesproken, want die beloften die genoemd zijn, die ken ik niet in mijn leven. Is het dan niet in de meest algemene zin in ieder toch, zoals de belijdenis dat toch ook ergens onder woorden brengt, de schuldige dankbaarheid die we de Heere hebben te bewijzen. Voor ons dagelijks eten en drinken, als we maar voedsel en deksel hebben, zegt de apostel in het Nieuwe Testament, zo zullen we vergenoegd zijn. Waar is de tevredenheid? Waar is de oprechte dankbaarheid? Ach, je moet niet spreken over die dank die we de Heere verschuldigd zijn. Alsof het een vrijblijvende zaak zou zijn. We vergeten zo gemakkelijk, terwijl we niet licht vergeten als we menen dat God iets aan ons verplicht is. Dan willen we de Heer in onze gebeden, en wat heet dan bidden? Als we de Heer alleen maar kunnen tegenkomen met ons verlanglijstje, met onze tijdelijke wensen. Maar daar willen we de Heer graag aan blijven herinneren, maar omgekeerd homa. We wensen een stil en gerust leven. We verlangen naar vrede en welvaart. Maar als daar eens kentering in komt. Als het nu niet zo zal gaan in de komende tijd zoals economen en andere wijzen in eigen oog hebben voorzegd. Als het in plaats van een opgang een neergang zal worden. Dan zijn de klachten ook onder menig kerkganger niet van de lucht. En dan hebben we misschien nog wel ingestemd met de prediking of met de belijdenis dat we nergens recht op hebben. Maar het moet er maar eens aankomen om dat te gaan inleven. Dan staan we vaak met een mond vol tanden. Nee, Jacob heeft ons onnoemelijk veel te zeggen. Hij vergat zijn God, die hem zoveel goeds had bewezen. En nu het wonder van Gods genade, dat wonder dat ons niet minder als het wonder van de genezing vanmiddag gepreekt mag worden, dat God zijn afgedwaalde schaap niet uit het oog is verloren, want de Heere gaat weer tot hem terugkeren. Gaat tot hem spreken, gaat hem aanspreken op de eenmaal afgelegde belofte en maant hem om terug te gaan, ook letterlijk terug te keren naar die plaats waar hij dat de Heere heeft toegezegd. Hij laat hem dus niet verder in zijn vergeetachtige leven doorleven. De Heere maakt, om zo te zeggen, een nieuw begin, roept Jacob opnieuw tot bekering, alsof hij hem persoonlijk heeft aangesproken. Waar zijt gij, Adam, mens, Jacob, in Sichem? Wat zoek je in Sichem? De heidenwereld, daar kun je alleen maar slechter worden. Daar kun je geen rust vinden. Je hoort die niet. Ga terug, zo moet het als een bevel, evenwel niet zonder vaderlijke liefde geklonken hebben in het hart en huis van vader Jacob. En hij moet zich geschaamd hebben. Hij moet hebben omgezien. Hij moet naar binnen hebben gekeken. Hij moet ze om zich heen hebben gezien. Wat heb ik er eigenlijk van gemaakt? En dan begint de boodschap van het woord van God tot hem door te dringen. Tot hem door te klinken. En de verwerkelijking ervan. Dat wie God verlaat, heeft waarlijk smart op smart te vrezen. De sporen in zijn huisgezin waren er als stille getuigen. En toch brachten ze hem op zich door dat alles niet op het rechte spoor. En daarin zien we iets terug van de hardnekkigheid van ons aller leven. Als de Heere ons komt aanspreken op hetgeen we hem eerder hebben toegezegd. Als de Heer een streep haalde door onze prognoses. Ons tegenkwam in teleurstellingen omdat bepaalde verwachtingen die werden gewekt eerder niet uit konden komen door welke oorzaak dan ook. Waar is dan onze verwondering over Gods geduld, over zijn wijsheid en langmoedigheid? Het zal in ieder gezin wel eens voorkomen, zeker in een huisgezin met opgroeiende kinderen, dat we soms onze pubers niet begrijpen. Ik was vanavond nog even in een flits, er is weer een nieuwe bundel verschenen. Pubers begrijpen, nou dat is een geweldige opgave voor vele ouders vandaag de dag. Als je denkt dat je ze begrijpt, dan heb je net het plank misgeslagen. En dan kan het wel eens in boosheid worden gezegd, je zoekt het zelf maar uit. Herkenbaar of niet? Ik schets het alleen maar omdat God zich niet zo heeft uitgelaten tot Jacob. Met grote bewogenheid moet hij Jacob hebben opgezocht, hebben aangesproken. En door de kracht van zijn woord en de toepassende werking van de Heilige Geest, dat is de zegen die Jacob mocht brengen op de rechte weg. De vernieuwde bekering. Zegt u mij, waar bleek die uit? Wel uit dat wat ik samenvattend zou willen noemen, een ware reformatie in zijn huisgezin. Langzaam maar zeker was de wereld binnengeslopen in de tent van Jacob. En was het geestelijk klimaat binnenshuis niet veel anders als het klimaat daarbuiten in Sichem. De wereldgelijkvormigheid die niet alleen aan de buitenkant was af te lezen, maar die ook als een onstuitbaar proces zich innerlijk had doorgewerkt. Waardoor Jacob wat slapper was geworden. Als man en vader, als hoofd van het huisgezin. De vrouw die hij zo lief had, liet hij ook zelfs toe. Liefde is soms ziende blind, daar bedoelen wij dan vaker wat anders mee. Maar in dit gegeven kan hem dat ook parten hebben gespeeld. De vrouw die hij zo uitnemend lief had. De gelegenheid gegeven om afgoden binnen te dragen. En zo was het van kwade tot erger. Hoe noemen we dat vandaag ook alweer? Een hellend vlak. Geen weg terug. Tenzij God ingrijpt. Ons hart vernieuwt. Opnieuw bekeert. En maand tot een heilige levenswandel. Overeenkomstig onze afgelegde geloofsbelijdenis. En zo slap als Jacob de laatste jaren is geweest, de leeftijd inmiddels van de zeer sterke verre overschreden, zo resoluut als radicaal is nu zijn optreden gekenmerkt, waarom ik het ook waarlijk een reformatie, geen revolutie hoor, dat is wat anders. Dat gaat met groot geweld. En hier zal zeker geestelijk geweld, geestelijke gedrongenheid en bewogenheid in meegesproken hebben. Maar de zaken die scheef gegroeid waren, ze moesten weer op hun plek komen. De afgoden de deur uit. En het geeft ons andermaal weer de gelegenheid om niet voor onszelf alleen onze levensweg te overzien. Maar ook in ons huis rond te kijken in hoeverre en nu niet te snel zeggen, ja we leven in deze tijd. Want ja, ik weet niet of ik er me voor moet schamen of niet. Ik heb ook nog opgroeiende kinderen thuis. De meesten zijn dan wel uitgevlogen, zoals we dat vandaag ook zeggen. Maar er zijn er ook nog thuis, dus ik weet echt wel waar ik het over heb. En als ik die een heel andere jeugd heb gehad, soms mijn kinderen daar met de beste wil aan wil herinneren, dan zeggen ze, pa, dat was vroeger, dat was vroeger. Dus ik weet precies wat u van uw eigen kinderen ook te horen zult krijgen, maar toch. En het is ook zeker waar, onze kinderen leven in een andere tijd als wij. Maar de duivel is niet minder listig als in de dagen van Jacob. Welke wijze hij ook komt, hij breekt bij ons in en zeker in onze christelijke gezinnen. Zeker daar waar we niet alleen belijden naar de wil van God te willen handelen en wandelen, maar dat ook voorleven, uitleven. Het is aan onze zogenaamde uitstraling waarneembaar. Of is er geen onderscheid meer te zien tussen een wereldling en u? Niet alleen vanwege het feit dat u vandaag, velen vinden dat misschien dwaas, wat zoeken ze in de kerk. Nee, ik bedoel ook al de dagen, in praktijk, in huis en erbuiten, op school, naar school, op het werk, of in welke situatie ze zich ook verwikkeld kunt weten, is er onderscheid te zien. De taal die u spreekt, in de manier waarop u uw werk waarneemt, in de omgang met elkaar, in de wijze waarin u rechte wegen zoekt te gaan, ondanks allerlei twistingen en geschilpunten hier en daar. Ze zijn er op ieders weg. Ook Jacobs leven verliep niet over rozen. Trouwens, dat is een eigenaardige uitdrukking, want ja, in de kwekerij is vandaag de dag wel alles mogelijk. Rozen te kweken zonder doornen, maar in die uitdrukking spreken toch ook de doornen mee die er waren. En de pijn van Gods tuchtigingen heeft Jacob de laatste 20 jaar niet altijd zo gevoeld als roepstemmen die klonken als uit Gods mond. En u zegt misschien ja. Ja, niet hardop, maar in uw gedachten. Ik herken er toch iets van. Maar ik ben bang dat ik heibel krijg thuis. U kent die uitdrukking, herrie. Meer onrust dan dat er nu is. Als ik de film, om zo te zeggen, terug wil draaien. Mijn kinderen zullen stijgeren. Dacht u? Dacht u? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Als we vanavond terugzien en we voelen in ons hart. Het roer moet om. Het moet anders. Dan kan het ook anders. Niet uit eigen kracht. Maar uit kracht die God verlenen wil. Zou iets voor hem te wonderlijk zijn? Zou hij iets beloven en het niet doen? Als we vanavond schuld belijden, persoonlijk en gemeenschappelijk. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heils voor afgeweken. Wij en onze kinderen. Jacob kreeg het er benauwd onder, staat er aan het einde van ons derde vers. Als hij in gedachten brengt wat hij verzuimd heeft om te doen, de Heer een altaar te maken als een uiting van dankbaarheid. Die Heere die het zo waard is dat ik mijn leven in zijn dienst mag besteden, die met mij is geweest op de weg die ik gewandeld heb, die mij gevolgd is als een afgedwaald schaap dat onbedacht zijn herder uit het oog was kwijtgeraakt. Jacob kreeg het benauwd. Zou dat ook niet iets van geestelijke benauwdheid zijn geweest? Wat stond Gods trouw immers in schril contrast met zijn ontrouw? En wat brandde nu Gods heiligheid in zijn onheiligheid? En in het hart van het huiselijke leven. Hoe ligt dat bij ons, gemeente? Waar zijn we in de afgelopen maanden druk mee geweest? Waar hebben we ons voor ingespannen? Om niet te zeggen, waar hebben we ons voor uitgesloofd? Ging het alleen om onze carrière? Om de vermeerdering van ons bezit? Ging het om te pronken met de studieprestaties van onze kinderen? Wat was het? We hebben allemaal onze zwakheden. We bedoelen het goed en zeggen het misschien ook goed, maar ondertussen handelen wij op het scherpst van de sneden. Was er ook plaats voor het woord van God? Niet in die mate waarvan u zegt, zo was ik het altijd gewend, en niemand kan mij op andere wegen brengen. Dat snap ik, niemand kan dat ook, maar God kan het. En God wil het ook. Onze ogen te openen, omdat wij mogen komen op deze dankdagavond tot oprechte belijdenis en de hartelijke beden, maar mij aangaande, mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Of moet u misschien ook met Jacob klagen in zijn latere levensjaren, want hij was er ook nog niet. Al deze dingen zijn tegen mij. Vergeet dan alstublieft toch niet dat Jacob niet in zijn bange klachten is ondergegaan. Het is zo niet gebleven. Alles wat tegen hem scheen te zijn, heeft de Heere willen gebruiken ten goede. Mede laten werken. We zien dat immers op zijn ziekbed, zijn sterfbed, zijn laatste levensuren, als al zijn kinderen nog even bij hem langskomen en hij voor ieder kind een persoonlijk woord, een persoonlijke zegen, een persoonlijke belofte uitspreekt. En ineens is het alsof andermaal de hemel opengaat. De goede wensen worden onderbroken door dat verlangen waarbij hij met gebroken ogen misschien wel op mag zien. Niet langer geplaagd door het schuldige verleden, maar op mag zien tot zijn God en zaligmaker. En die bekende woorden mag uitspreken. Op uw zaligheid, let wel, niet mijn verwachting, niet mijn voorbeeldig leven, niet met mijn vruchten of met mijn zaligheid, maar op uw zaligheid. Ongetwijfeld heb u ooit er een preek over gehoord. En daarin klinkt de naam door van de Heere Jezus Christus. Die Yeshua, die ook uitkomst gaf in het leven van deze aartsvader Jacob. Omdat hij zich door Gods genade weer wist aangesproken bij zijn nieuwe naam. En hij zich tenslotte ook vorstelijk is gaan gedragen. Door orde op zaken te stellen. Niet als een huiselijke tiran. Maar als een man en vader die geen van zijn kinderen voor de wereld over had. Om daarin onder te gaan. Liever dan met het volk van God kwalijk behandeld te worden, ook in onze dagen. En slechts te leven voor tijdelijke genieting. Maar met dit uitzicht, dat eenmaal die dag daar zal zijn. En is het niet heden? Heden, indien wij vanavond zijn stemmen mogen horen. Niet langer onze harten verharden en niet langer eigen gekozen doodlopende wegen blijven inslaan. Heden is het de dag der zaligheid. Als u Gods stem niet slechts voor lief leert nemen, maar hem al uw liefde waardig achten. Wijl hij vanavond als bij wijze van spreken opnieuw uw rechterhand woudt vatten, om u heen te leiden op wegen der zaligheid, om straks op niets anders te hoeven zeggen als het aan woorden u ontbreekt. Als er afscheid genomen zal moeten worden van uw huisgezin, uw man of vrouw of kinderen, is er dan ook een woord van troost? Is er dan ook een woord waarop de achterblijvenden als rouwdragenden verder kunnen gaan? Geen mensenwoord, maar een woord dat God heeft willen werken in ons hart en leven. En dat we tot eer en verheerlijking van zijn naam onder veel of weinige getuigen ook mogen uitspreken. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Dat al wat in mij is, hem prees. Amen.